Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Even de nieuwe automerken tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Dat zijn het er inmiddels.
Ja.
Ontzettend veel.
Ja, een paar Europese.
En hier in mijn tekst staat, Nederland wordt ermee overspoeld. Nou, dat valt nog wel mee.
Ja, die merken wel.
Merken zijn er wel, maar...
Ja, we gaan de balans opmaken. Wie gaat het wel en wie gaat het niet redden? We spreken het start met Bart Kuipers van Automotive.
En verder
dus,
een test.
Dat wordt lekker afvikken van al die merken. Ja. Want Bart ook goed en ik ook. Nou, dat wordt leuk, jongens.
Erover blijven, inderdaad. Verder een test in een krankzinnig snelle Porsche Taycan Turbo GT.
Waanzin. Tot 1108 pk.
Ja, maar meer pk altijd beter. Volgens mij ben je daar wel een beetje van afgestapt met de EV's.
We hebben mijn vaste cameraman Martijn Koevoets en ik hebben de stelregel: iedere auto wordt beter van 100 pk extra. Maar dat gaat op tot ongeveer 500 pk. En dan op een gegeven moment is het extra meerwaarde wordt beperkt. En die elektrische auto's, ja, dit is achtelijk snel. Maar de vraag is inderdaad wat je aan hebt. Ik reed in de regen op het circuit. Oh. Dus ik weet niet hoeveel. Ik heb niet heel vaak echt helemaal vol gas kunnen geven.
Nee, maar ook een EV met de term turbo erin vind ik turbo. Toch wel bijzonder.
Ja, moet kunnen. Dus een algemene aanduiding voor de snelste. Zoiets.
Oké.
Okay. Ja? Nee, jij vindt niet? Nou.
Nee, ik vind het gek. Maar we gaan zo praten over de nieuwe Alfa Romeo Milano.
Ja.
Maar eerst even naar het autonieuws van deze week.
Het autonieuws van deze week staat.
Ja, het was ook wel groot, het autonieuws. Korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's, die blijft. De MRB gaat in 2026 niet naar 100%, maar naar 60%. 40% korting zou je dus kunnen zeggen. En dan in 2029 geldt een korting van 35%. In 2031... dan is het gewoon klaar. Dan moet je allemaal 100% betalen.
Ja.
En wie gaat dat betalen, die korting?
Ik. Ja, de PEF-rijders. De PEF-rijders. Ja, de plug-in hybrids die gaan volgend jaar al naar 100%. Dus dat is een streep door de rekening. Zo. Nou, ik denk dat vooral bij Linkenco even moeten denken van... nou, oké, kunnen we die auto's nog ergens aan iemand verkopen? Want die worden opeens de beste prijs. Er
buitenlanden zijn waar dat nog wel aantrekkelijk is.
Ja.
Maar goed, deels. Eerst even de bedoeling van deze maatregel is natuurlijk om EV's aantrekkelijk te houden.
Ja, sorry. Oh. Lacht ik hardop?
Ja.
Nee, het helpt natuurlijk wel. Een jaartje langer nul. 2025 was sowieso nul. Hè? Dus nu in 2026 gaat het naar 60%. Ja. Nou hebben wij even het rekenvoorbeeld gepakt. Wat iedereen gebruikt. Volkswagen ID3 versus Golf.
Ja.
En als je dan kijkt naar de wegenbelasting voor een ID3, dat zou, als je de volle map zou betalen, €278 zijn. Een benzinegolf, €156.
Okay.
Als je dan heel snel gaat rekenen, als je 60% betaalt, is de ID3 dus nog steeds duurder.
Want daar betaal je dan €166 voor.
Ja. Ja,
ik heb heel snel uit.
Ja, Jos, goed gedaan, man. We hebben het net al een beetje voorgekomen. Nee, dus het helpt iets. Maar uiteindelijk is dit weer net. Ja, dit is een echte Haagse maatregel. Goed, het is eigenlijk net niks.
Nee, net niks. Want het is eigenlijk ongeveer vergelijkbaar, wordt dus de motorrijtuigenbelasting.
Ja.
In ieder geval in de 26.
Ja, en in 29 wordt het weer ietsje minder gelijk. En daarna is het helemaal gedaan met de pret. Zoals
maar de radius wordt niet veel beter. Dus als jij die keuze maakt, ga ik dan gewoon goedkoper rijden en dan maar iets minder actieradius en dan lekker naar de snellader?
Nee. En we weten inmiddels natuurlijk afschrijving op elektrische auto's. Die zegt gigantisch. Is echt niet grappig. Ja, zeker de duurdere.
Vast.
Nee, ze zijn helemaal niet waar.
Ja,
van een of andere hoogleraar die nog een lesje economie 2 moet krijgen. Zeg maar niveau middelbare school tweede klas. Dit helpt een heel klein beetje. Het wordt iets minder hard, komt die klap aan. Maar uiteindelijk, EV's worden hier nog steeds niet mega interessant van voor de particulier. Nee. 4. Kijk, die zakelijke rijder, zeg maar even die lease lul, ik moet het maar even zo zeggen, die moet elektrisch rijden. Nou ja, die moet toch elektrisch rijden. En denk, nou, ik slik de bijtelling maar. En je koopt een lekkere benzineauto om mee op vakantie te gaan. Want dat is gewoon.
Als tweede auto.
Ja, dat. En geen plug-in hybride meer. Want nou ja, daar.
Nee.
Die gaat volgend jaar naar 100%. Ja?
Nou. Dan wordt dat is even, lekker. Even een jaartje niet op vakantie thuis.
Nee, want jouw XC60 T8, heerlijke auto. Ja, ja, lekker
een hele
auto.
Aangeraden door een Wouter Kurso.
Nou ja. Nee, ik had een T5 gedaan. Snel zat. Nee, ja. Dan heb je gewoon benzine. Nee jij, volgens mij €180 of zo nu per kwartaal, zoiets dergelijks. En dat, nou ja, het gaat naar dubbelen.
Ja.
En dat is serieus. Want die plug-in hybrides zijn gewoon zwaar.
Ja.
Ik reed van de week in de Mercedes E-klasse diesel plug-in hybride. Ja. Nou, ik weet niet.
Ja, maar dat is echt nog wel even een vraag. Hè? Want eigenlijk is straks de keuze gewoon of je gaat EV rijden of gewoon een verbrandingsmotor, benzine in Nederland. Hè? Want diesel is ook al uit de gratie natuurlijk hier. En de vraag is natuurlijk, wat voor zoden gaat dit aan de dijk zetten? En was de plug-in hybride niet juist een hele mooie tussenoplossing voor met name ook particulieren die daadwerkelijk wel laden?
Ja.
Bij mij staat hij gewoon lekker aan de zonnepaneeltjes.
Dat snap ik zeker. Nee, ik moet ook zeggen, op het moment dat je een laadpaal hebt / oprit, of je het makkelijk voor bij de deur komt, is het, als je veel, zeg maar, korte afstanden, stad en zo rijdt, is een plug-in hybride echt wel een hele fijne oplossing. Zeker de moderne plug-in hybride. We hebben allebei een E-klasse ingeleverd deze week.
E300e.
Ik de E300DE, die diesel plug-in hybride. En dan kan je tot, 80, 90 kilometer elektrisch, kan je echt wel rijden. En dan merk je van, je plug hem wel in.
Stinkt deze week.
Nee, nou, dat is toch grappig, weet je? Dat
grappig.
Nee, jij rijdt natuurlijk, zeg maar, meer hier in de omgeving. Mijn afstanden zijn ietsjes langer, dus ik moest wel tanken. Maar ik merkte wel van, eigenlijk inderdaad vrij weinig verbruikt voor het aantal kilometer.
En hij
laat
ook heel snel trouwens. Ja. Hij laat echt dom snel. Ja. Maar goed, Chris Lauwersen van Stellantis. We gaan het straks met jou ook over de Milano hebben natuurlijk. Hè, daar ben je hier voor. Maar die komt natuurlijk ook volledig elektrisch op de markt. Ben je blij dat er duidelijkheid is over die MRB nu?
Ja, absoluut. Het heeft een hele tijd boven de markt gehangen. We hebben het ook lang in de order intake mogen zien dat die onzekerheid vooral voor elektrisch er was. Dus we zijn blij met de duidelijkheid en ook blij met deze regeling.
Ja, je zegt duidelijkheid, maar hij is nog niet helemaal beklonken door de Kamer. Hè? Dus dat moet nog wel gaan gebeuren, maar... Ja,
maar kijk er wel met vertrouwen naar uit.
Ja, kijk, zie je, zo mag ik het horen.
Yeah. Nou, voor meer autonieuws over Dutch Grand Prix, hè? Augustus.
Eind augustus. Ander Formule 1 nieuws. Ja. Carlos Sainz schijnt naar Mercedes te gaan. In een 1+1 jaar deel. Dus een jaartje en dan een optie op de volgende jaar. Ja. Of hij gaat naar Audi.
Hoe zit het met zijn MRB?
MRB van Carlos Sainz. Ja, ik weet niet of hij daar heel veel zorgen over. Ja, het zijn ook hybrides, hè? Maar geen plug-in hybrides.
Meer autonieuws, dat krijg je natuurlijk in onze midweekse podcast Breek de Week te horen. Onder andere over de goedkoopste EV in Nederland.
Ja, de Dacia Spring. Die Mercedes laat sneller, die plug-in hybride, dan de Dacia Spring kan laden. En het accupakket is ook ongeveer hetzelfde. Dus dan heb je een beetje een indicatie, zeg maar, hoe handig auto
is. We gaan het over Tesla hebben met de Model 2. Model 2 Saga en Polestar ook, hè?
Hebben we er ook over gehad?
Hebben we ook iets over gezegd. Nou, elke dinsdag in elk geval, middag, avond, uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je even, dan krijg je hem altijd als eerste.
De Nationale Autoshow.
Alfa Romeo, nou, dat is toch wel een iconisch merk waar we heel lang verdomd weinig van hebben gehoord, Wouter. Toch?
Nou, de Tonale was toch nieuws, ja.
En hoe lang was dat geleden ook weer?
2022.
Vol lang geleden.
Ja.
Maar ja, deze week onthulde het merk de Milano in Milaan. Het is de nieuwe crossover, eerste EV van het merk. Hè. Chris Lauwersen, ik kondigde je net al aan, directeur van het Premium Cluster bij Stellantis Nederland. Verantwoordelijk voor de merken Alfa Romeo, DS en Lancia. Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Alweer in zo'n korte tijd, hè, want als de luisteraars die denken, hey, die Chris was er laatst ook al. Toen ging het over de terugkeer van Lancia, maar nu gaan we het dus over Alfa Romeo hebben. Eindelijk toch, ja, ik blijf het toch een beetje eindelijk zeggen hoor. Eindelijk weer een nieuw model. Werd jouw geduld ook een beetje op de proef gesteld?
We hebben er heel lang naar uitgekeken, inderdaad. Ja. Het is ons ook ontzettend lang gelukt om daar geen beelden van naar buiten te brengen.
Ja,
tot op, Wouter, de één na laatste dag.
Ja. En toen weer, er zijn altijd een soort beelden vanuit de fabriek. Ze zijn altijd hetzelfde bij Alfa Romeo. Altijd zo in zo'n halletje van die telefoonfoto's. Eén van de voor- en één van de achterkant. Volgens mij doet die PR-afdeling dat gewoon zelf. Maar
ik kan je in dit geval verklappen. Wij waren het niet.
Jullie waren het niet.
En er was een niet nader te noemen autoblog die volgens mij de dag voor onze lancering die foto's ook heel snel live had. Wellicht ken jij ze, Wouter.
Ja, ik ken ze. Ik zal ze wel even doorgeven. Complimenten geven. De Milano, waar zit die? Want we hebben Alfa heeft heel veel crossovers tegenwoordig. Hè? Stelvio, Tonale. Waar zit de Milano? Daaronder, de boven.
Crossover, absoluut terecht. Ja. En die zit in het B-segment, zoals we dat dan vroeger noemden. Ja. Denk aan Jeep Avenger 2008, als ik het een beetje binnen.
Oh, dat was de auto van het jaar, toen nog.
Ja. Toen nog.
Ja. Ja. Denk je dat
mogen altijd blijven dromen, toch? Niet? We gaan het zien. Maar we zijn in ieder geval ontzettend blij met de reacties tot op heden. We hebben woensdag de Milano gelanceerd en onthuld. De eerste reactie is toch wel leuk om te vertellen. Naar aanleiding van de foto's die dinsdag online kwamen. Dat waren niet de mooiste foto's. Nee. En toen schrok ik een beetje. Woensdag om 5:00 hebben we echt de doek ervan afgetrokken en hebben we ontzettend veel positieve reacties gehad. Dus we hebben echt met kippenvel hebben we dat zitten volgen, letterlijk.
Oké, maar welke rol gaat deze Milano dan spelen in het Alfa Gamma? Hè? Want je zou je kunnen zeggen dat dit de nieuwe instap Alfa is?
Ja, dit is de betaalbare Alfa. Ja, zeker.
Dus een beetje vervangen in Mito, Giulietta, Alfa 33. Ja, het zijn allemaal andere auto's, hè?
Hele andere auto's.
Moet ik een beetje wennen, hoor, nog.
Ja, vaak is het zo, als je aan design moet wennen, dan blijft het heel lang.
Ja, ik vind de B-segment SUV's, dat is echt zeg maar wat opa en oma op de hoek kopen. Want ze stappen ze wat hoger in en makkelijk inparkeren en zo. Dus dat is een beetje een moeilijker met. Je hebt ook hele hippe opa's en oma's. Nou,
ziet er best hip uit.
Ja,
Milano. We hebben toch een iets andere doelgroep voor ogen met deze Milano.
Ja, wie moet hem kopen?
Professionals. Ja. Vooropgesteld dat hippe opa's en oma's absoluut hartstikke welkom zijn bij onze 10 Alfa Romeo dealers.
Ja.
Wat wij verwachten is dat we de bestaande Alfisten aan kunnen spreken, maar ook een groep.
De bestaande, dat zijn er niet meer zoveel.
Die zijn er zeker wel.
De rode Dex wordt even uit de kast getrokken.
Ja, we kunnen eindelijk die Mito inruilen.
Dus dat is een gedeelte van onze doelgroep. Een stukje nieuwe Alfisten. We verwachten dat dat toch voornamelijk mannen zullen zijn tussen de 40 en de 45 met een sterke eigen mening.
Maar we
maken uitzonderingen naar boven. Geen zorgen.
Precies. Een beetje nieuwe designtaal voor Alfa Romeo. Nieuw. Wat is er nieuw? Wat willen jullie uitstralen?
Wat wij uit willen stralen is dat wij Italiaans zijn, dat wij rood zijn en dat wij sportief zijn. En ik denk dat dat in dat design redelijk goed gelukt is. Ik zal niet een hele waslijst aan designkenmerken opnoemen. Maar wat leuk is om te melden, ook voor jullie luisteraars, is dat die bekende drie-ogige koplampen weer terugzitten op deze auto. Dus dat is toch wel een kenmerkend beeld van Alfa.
Ja.
Je hebt de Alfa Romeo grill aan de voorkant. En aan de achterkant een afgeknotte achterkant die ook heel erg karakteristiek is voor deze auto. Dus het is wel echt een goed gelukte Alfa Romeo. Ook als ik er probeer objectief naar te kijken.
Ja, probeer, lukt nog niet helemaal.
Nee, dat lukt mij slecht.
Ja. Snap ik. Nou was ik bij de lancering van de Tonale plug-in hybrid. En toen zeiden die Italianen heel stoer, nou, vanaf nu alleen nog maar auto's met een stekker. Deze komt er ook met een stekker, maar er komt ook meer, hè?
Er komt ook meer. We beginnen met een stekker, vanaf volgende maand ook te bestellen bij ons Alfa Romeo dealers. En vrij kort daarop komen we met een mild hybrid, een 136 pk motorisering die ook binnen de Stellantis familie bekend is. Ja. En die zal vanaf net na de zomer bestelbaar zijn. Ja. Daar komen we met vol elektrisch en mild hybrid.
Ja, dus geen plug-in hybride voor de duidelijkheid.
Niet stekkeren met een benzinemotor. Nee.
Nee. Waarom niet eigenlijk?
Ze hebben gewoon naar de kamer gekeken.
Dat zijn natuurlijk heel mooi. Ze wisten dat dit eraan kwam. Maar dat zit nog ietsje naast de werkelijkheid. Ja. Keuze met dit platform is voor deze twee motoriseringen gemaakt. En dat zie je niet alleen bij Alfa terug. Dat zie je ook bij mijn broeders en zusters binnenstaan. Ja.
Is dat sowieso algemeen iets? Dat qua motorisering het versimpeld worden? Minder optie, minder mogelijkheden?
Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk een behoorlijk powerhouse qua brands als Stellantis zijnde. We hebben er echt ontzettend veel. En een van de krachten van Stellantis is door heel veel gebruik te maken van elkaars technologie, zonder je eigen identiteit te verliezen natuurlijk, kan je wel kostenefficiënter produceren. En dat is zeker anno nu echt wel een voordeel.
Ja, toch moest ik een beetje een traantje wegpinken hoor. Want kijk, het was altijd bij Alfa Romeo zo, gewoon geile motoren. Ja. Altijd een beetje eigen sausje. En tuurlijk, er zat ook altijd een linkje naar, weet je, Fiat had dan ook een motor die er wel op leek, maar er was dan net even een paar dingen aangepast. En hier denk ik, nou, volgens mij is dit gewoon inderdaad, we hebben de Lego-doos met Stellantis onderdelen omgekiept en een Alfa grill erop en that's it. Geen echt eigen motor, hè?
Geen eigen motor, maar toch echt wel technisch gezien een eigen Alfa. Om te voorkomen dat te veel mensen een traantje weg moeten pinken, hebben we ook een 240 pk sterke volledig elektrische Milano zo dadelijk.
Ja.
En ja, die is niet standaard. Daar zit een sperdifferentieel op, extra stabilisatorstangen. Hij is wat breder, hij is wat lager. En ja, dat maakt hem echt wel een Alfa Romeo.
Ja, dat maakt het wel leuk.
Ja, okay, maar dan moeten we ze even doornemen. Hè? Want die Mild Hybrid die komt met een 1,2 liter driecilinder.
Ja, klopt.
136 pk.
Klopt. Als je gewoon wil stekkeren, volledig elektrisch, dan zit je met een 156 pk.
Ja.
Maar op het moment dat je geen traantjes weg wil pinken, dan hebben we ook nog een volledig elektrische
de Veloce.
240 pk. En die heet inderdaad Veloce.
Dat is een mooie naam.
Ja.
Veloce.
Ja. Ja.
Wel relatief beperkte actieradius. Het zijn geen super. Ja, 54 kilowatt accu en dan
410 kilowatt.
410. Nou, die laatste
WLTP. Ja.
WLTP, ja.
Ja, maar ja, dat is dus in de praktijk 300. Moet je niet als een alfist rijden.
Nee, als ik mijn dagelijkse kilometers zo in Nederland bekijk. En ik mag ze bijhouden voor de fiscus. Dus ik heb daar aardig beeld op wat ik per dag rijd. Dan is het aantal dagen dat ik 400 kilometer rij is eigenlijk heel erg beperkt. Dus
dat zal voor de meeste mensen zo zijn. Ja. Maar het is natuurlijk, we weten, je koopt de auto ook altijd. Hè, of leest hem. Je wil er ook mee op vakantie en dat soort zaken. En daar is dit niet wauw qua actieradius, toch?
Nee, maar we hebben gelukkig een 100 kilowatt charger onboord. Ja. Dus dat is in een 30 minuten laden van ongeveer 10% naar 80. Dus nou, als je om de 350, 400 kilometer dan stopt, dan kom je een heel eind.
Reële range. En dan van 10-80% laden.
Hè, want als we het toch over die elektrische hebben, waarom is er nog voor gekozen om überhaupt nog met een mild hybrid te komen? Je zou kunnen zeggen, nou, we gaan met Alfa gewoon volledig elektrisch.
Ja, gaan we ook. Gaan we.
Wanneer?
2026 zijn wij volledig elektrisch. Het is, in 22 zijn wij voor het eerst met een geëlektrificeerde auto gekomen. Met de Tonale. We kwamen vanaf nul elektrisch af. Mm-hmm. Dus we zitten met ons merk ook in een enorme transitie. Zoals eigenlijk ook al mijn broeders en zusters in de markt. In 22 een beetje elektrisch. Nu in 24 vol elektrisch. In 25 komen wij met de nieuwe Stelvio. Ja. En ja, die staat op het Stella Large platform. En dat wordt echt volledig.
Die komt echt alleen maar elektrisch, die Stelvio.
We gaan van zero naar zero. Elektrisch.
Maar ja, dat zou je bijna denken. Maar gaat die Milano met 1.3 er dan uit, zeg maar, in 2026? Of houden we die voorlopig nog wel stiekem even in de line-up?
Met de kennis van vandaag gaat die op een bepaald punt in de tijd verdwijnen.
Ja, op een bepaald. Nee, dat snap ik ook nog wel.
Plan vandaag is 26. Ja. Maar
ja. En Alfa Romeo's historie kennende is dan net te lange levenscyclus.
Dat is oude historie. Oude historie.
Ja, en dan geen opvolger brengen. Nou ja, nee, dat is Alfa.
Ja, dat was Alfa, absoluut. Ja. En die reputatie hebben wij ook. Hè.
Ja.
Gelukkig maken wij ondertussen onderdeel uit van Stellantis. En is die productplanning, die loopt echt wel als een klok.
Wel strakker.
Er zit een keer een kwartaal vertraging in, of een kwartaal naar voren toe, dat gebeurt. Ja. Maar heel veel meer dan dat wijzigt er niet in onze productplanning.
De Stelvio dus volgend jaar. De Giulia?
Jaar erop. Ja, dus wij zijn nog lang niet klaar.
Nee. Maar het is wel jammer. Kijk, als ik terugdenk aan, misschien wel 20 jaar geleden. Hè, toen had Alfa heel veel coupés. Hè, een GT en een Brera en dan al Spider erbij. En eigenlijk een beetje te veel coupés.
Uh-huh.
En dan een hatchback en een sedan en een sportwagen en zo. En nu is er een crossover merk. En de Giulia die komt daarna nog een keer. Dus het is wel.
Ja, maar voor de echte petrolheads hebben wij ook nog wel wat in het gamma zitten.
Ja?
Je bent wel te laat, maar we hebben in september een Trente Tre Stradale, zoals dat dan zo mooi heet. Vergeef mij mijn Italiaans, ik ben geen native speaker.
gelanceerd. En ja, dan heb je het gewoon over een supersportauto van meer dan 2 miljoen. Dus ja. Ja, voor de liefhebbers bouwen wij heel sporadisch ook nog.
Komt die ook naar auto's. Nederland?
Ja, er is een gerucht dat er eentje verkocht is door een in ieder geval Nederlandse eigenaar.
Okay.
Ik kan het niet bevestigen. Ik heb het dus niet uit eigen huis. En of die auto dan ook echt naar Nederland komt, dat weet ik niet.
Nee.
Zou wel heel gaaf zijn.
Ja.
Dus ik weet niet wat de BPM doet op de machine.
Ja.
Maar dat
ja,
wel,
het is,
maakt dan
het,
ook niet zo heel veel meer uit.
Nee, dat, maar met dat soort auto's maakt dat opeens natuurlijk niet meer uit. Heb je al wat van de nieuwe Stelvio en Giulia gezien? Jullie krijgen natuurlijk vaak een kijkje in de keuken.
Jazeker.
Ja? En was je blij?
Heel blij.
Ja. Je bent altijd blij.
Ik ben sowieso vrij blij geworden. Daar kan ik niks aan doen. Wij zijn daar met een groep van onze dealers geweest om alvast kennis te maken.
Dat was ook een lekker klein groepje.
Wij zijn tamelijk compact. Ja, met z'n tienen zijn we dan. En dan nog één of twee gastheren van ons. Dus dat is een compact groepje. Okay. Maar om wel een kijkje in de toekomst te nemen. En niet alleen ik, maar ook mijn soms wat misschien iets minder blij geboren dealers, die waren daar echt oprecht enthousiast over. Okay. Dus dat was voor ons een belangrijk moment.
Oké. En wanneer gaan wij iets zien ervan?
Nou, van Milano zou dat heel snel kunnen.
We hebben de foto's al gezien. Maar
daar kan je in rijden op Barocco volgende. Nee, niet volgende maand. Over 2 maanden is dat. Okay. Mocht je daar zin in hebben. Van de Stelvio, ik denk in de start van dit jaar dat wij met de eerste beelden naar buiten komen. Maar die moet je maar even ten goede houden. Okay. In die orde van grootte. Ja.
Eind van het jaar, begin volgend jaar. Dus wel, het loopt wel. Voor Alfa begrippen gaat het hard.
Alfa begrippen gaat het hard, absoluut.
Ja. De Milano komt in ieder geval dit jaar nog naar Nederland. Hè? Vanuit Polen, want daar rolt hij van de band. Ja. Er is wat een en ander over te doen. Waarom hebben jullie hem eigenlijk niet gewoon de Alfa Warschau genoemd of zo?
Warschau? Ja,
noem maar iets.
Ik geloof niet dat hij op de shortlist van naam heeft gestaan.
Nee, maar het was wat gedoe. Hè? En Milano die niet in Italië, niet eens in Milaan wordt gebouwd.
Ja, het is toch ook wel de industrie van tegenwoordig. We hebben ook andere Italiaanse producten die komen uit Spanje. We hebben weer Franse producten die komen uit Duitsland en vice versa. Dus het is ook wel de industrie anno 2024. En ja, om nog invulling te geven aan elke losse merkemotie, om elk merk dan ook in het land van oorsprong te bouwen, daar worden de auto's wel heel veel duurder van. Dus de vraag is of onze klanten daar nou echt
plezier mee. In ieder geval de Nederlandse klanten, daar zullen er niet heel veel wakker van liggen. Wanneer komt die precies deze zomer?
De eerste auto is aankomende maand al in Nederland, maar dat is er eentje.
Ja.
En daarmee doen we een rondje langs al onze retailers. Dus daar zullen we ook wel over in de lucht komen. In de showroom bij onze 10 retailers vanaf september met de kennis van vandaag, maar vanaf aankomende maand gewoon al te koop.
Ja. En wat kost die?
Ja, we zijn nog in de laatste onderhandelingen bezig, maar om daar toch een
indicatie te doen, kan je ook alfaromeo.it intypen en daar staat gewoon €39.000 en een beetje voor de elektrische.
Ja.
En 32 even uit mijn hoofd, of 31, nou ergens begin 30 voor de hybride. Maar er komt BPM op.
Er was nog iets met BPM in Nederland.
Dus die kost ook gewoon 40 hier.
Ja, ik ben straks gelukkig als we de vol elektrische onder de 40 hebben en de mild hybrid onder de 35. Ja.
En dan die leuke versie, de Velocia, waar
onder de 50.
Onder de 50.
Zeker.
En waar verwacht je nou het meeste van in Nederland? De mild hybrid?
Heel moeilijk. Ja? Dat is natuurlijk een beetje mijn vak om daar dan een goede inschatting van te maken. En eerlijk gezegd,
als jij het al niet weet.
Maar in alle eerlijkheid, dat is best een lastige inschatting. Nu we weer wat meer zekerheid hebben vanuit Den Haag, moet nog goedgekeurd worden. Maar denk ik dat we onze vol elektrische mix weer een beetje naar boven bij moeten stellen. Wat wij specifiek voor de Milano verwachten is sowieso dat ongeveer 60% uit de leasemarkt zal gaan komen. En wij denken dat iets meer dan de helft volledig elektrisch zal zijn.
Okay. Ja.
Maar heel eerlijk gezegd, ik weet het ook niet. Dit is onze beste inschatting.
Okay. Ja. Dat is wel lastig, denk ik. Hè? Ook voor jullie plannen en ook voor de fabriek. Om ook over Europa, waar ook alles is aan het veranderen. Kijk, dus we waren wel aan het pesten over die hybride. Maar het is denk ik wel verstandig dat je opties biedt. Ik denk dat het moet als merk. Omdat je anders, dan schiet je potentieel heel snel mis.
Ja, tot slot nog even. Zeg het maar.
Onze strategie Power of Choice, dat je als klant dus je eigen aandrijflijn kan kiezen. Dat is op dit punt in de tijd denk ik wel een winnende strategie.
Ja.
En welke kant en in welk tempo het opbeweegt gaan we zien. uiteindelijk is elektrisch wel de toekomst. Daar investeren we ook op, daar geloven we in. Maar de weg daar naartoe is best een hobbelige.
Nou, nog heel even kort over dat andere merk waar je eerder bij ons over was. Lancia, ja. Grote baas, Luca Napolitano, die was in Nederland. Die terugkeer van Lancia is goed ontvangen?
Ja, Luca die komt dan naar goed Italiaans gebruik naar Nederland toe, ja, met een heel gevolg. En die komt mij dan aan de tand voelen van, joh, Chris, ben jij klaar met, ja, al jouw dealers en al jouw mensen om het merk Lancia te
lanceren? Wat is je order intake?
Precies. na 2 uur van gedachten gewisseld te hebben, was het antwoord van Luca, ja, ik geloof absoluut, nee, dat Nederland klaar is. Dus in juni gaan wij los.
Kijk aan. Dankjewel. Chris Lauwersen, directeur Premium Cluster bij Stellantis Nederland, waar Alfa Romeo, maar ook Lancia dus NDS onderdeel van zijn. En zometeen.
Ja, de vele nieuwkomers op de Nederlandse automarkt. Welke merken slagen? Lancia is ook een nieuwkomer natuurlijk eigenlijk. En wie maakt geen schijn van kans?
Nee, en Wouter test de Porsche Taycan Turbo GT. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Ik ben Olivier, van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Hij is krankzinnig snel. Wouter. Ja. In de Porsche Taycan Turbo GT. Dat straks maar eerst.
Ja. Vakblad Automotive brengt vandaag de nieuwe Power Ranking uit. En dan gaan wat mensen huilend het weekend in. Het is een analyse naar de slagingskans van nieuwe automerken die ook massaal naar Nederland komen.
Ja, gelukkig is er een krappe arbeidsmarkt. Dus als ze een andere baan zoeken, dan kunnen ze altijd nog weer ergens anders terecht. Bart Kuipers, journalist bij Automotive, verantwoordelijk voor de Power Ranking. Welkom, leuk dat je er bent.
Goedemiddag.
Een analyse die je elk half jaar uitvoert. Onder andere naar de nieuwkomers. Hoeveel nieuwkomers zijn er op dit moment?
Nou, er hebben er 34 onze nieuwe Power Ranking gehaald. Ja, er zijn er nog wel wat meer. Maar een voorwaarde is wel dat je of al auto's verkoopt of aangegeven hebt ze dit jaar te gaan verkopen.
Oké.
Ja, maar er zijn ook partijen bij die dat al vaker hebben gezegd. En waarvan ik denk, nou, ik weet niet, gaat het nog gebeuren? Zoals VinFast. Die hebben wel wat auto's geregistreerd. En al heel lang een dealer bij mij om de hoek. Maar goed, dat maakt het ook interessant en lastig om dit onderwerp te bespreken.
Nou ja, wat jij over VinFast zegt, wat daar aardig aan is, is dat in principe zou je zeggen, kansloos. Want niet de juiste modellen, niet het juiste retailnetwerk. Het geld gaat een keer op daar. Maar ze hebben de exclusieve steun van een staat, ja, namelijk Vietnam. Ja. En dat maakt het anders. Want er is Vietnam veel aangelegen om er toch een succes van te maken.
Ja.
En daardoor hebben ze wel net iets meer ademruimte dan sommige anderen.
Ja. Ja.
Net iets meer.
Net iets meer. Niet heel veel meer. Ja. Maar je zei, er staan er dus 34 op jouw lijst. Er zijn er ook wel een paar van afgevallen.
Lightyear, onder andere.
Ja.
Nou, een jaar geleden waren die nog serieus van plan om een autofabrikant te worden. En zo zijn er nog wel een paar. Ja. We hebben overigens ook Hummer er bijvoorbeeld afgehaald. Want ja, nou ja, god, als er daar de komende paar jaar 10 van verkocht worden, dan zou het al veel zijn.
Ja.
Ja, nou ja, toch is daar potentieel natuurlijk wel een markt juist weer voor dat soort achterlijk grote auto's. Zeg maar, de mensen die nu een Ram pick-up kopen, zouden natuurlijk ook een Hummer-achtig apparaat ook wel kunnen kopen.
Nee, dat is waar. Maar waar het natuurlijk bij deze ranking ook om gaat, is om te beoordelen welke merken gaan nou echt impact hebben op het Nederlandse autolandschap.
Ja, ja.
En dat gaat Hummer natuurlijk nooit zijn.
Nee, denk inderdaad ook niet. Maar er zijn er al een aantal actief. Hè? We hebben bijna 34 merken. Jij hebt het optelsommetje gemaakt van de registratie van het eerste kwartaal.
Ja, dat zijn er 3200.
Ja.
Dat is dus een marktaandeel van ongeveer 3%.
Met 34 merken.
Met 34 merken. Dat is net zoveel als Ford. En Ford, en dat is binnen, ja, binnen de branche wel bekend, doet er echt alles aan om geen auto's te verkopen momenteel. En toch verkopen ze er net zoveel.
Ja, dat, en dit is met 4. Ja, ongelooflijk. Er zijn natuurlijk een aantal die verkopen nog helemaal niks. Maar het, over het algemeen is het, ja, dit heeft toch eigenlijk helemaal geen impact.
Ja, er zijn er een aantal die wel hard groeien. En er zijn natuurlijk ook een aantal die hard gaan blijven groeien. En er gaan er zonder meer zijn er een aantal die uiteindelijk een positie op die Nederlandse en Europese markt gaan veroveren. Wij zeggen nu, er zijn er al drie die min of meer wel zeker zijn. Ja. Mits geopolitiek alles rustig blijft. Hè. Dat is wel een onderliggende factor die heel moeilijk mee te wegen is.
Nou ja, er zijn natuurlijk al de verhalen over staatssteun aan deze of gene. En die nu waar ook concrete cijfers aan worden gehangen nu. Dan gaat de tij wel eens tegen zich keren.
Ja, dat klopt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld BYD en MG. Twee van de grootste eigenlijk momenteel in Europa.
Ja.
En Geely als fabrikant hoort daar dan ook wel bij. Maar die hebben Europese productiefaciliteiten of krijgen Europese productiefaciliteiten. Dat gaat ze natuurlijk wel helpen.
En werken met dealers, met dealernetwerken, lokale dealernetwerken.
Ja, dat is wel een belangrijke bevinding. Althans, een interessante. Namelijk, iedereen gaat weer terug naar dealers. Het is geprobeerd, het Tesla-model is gekopieerd door heel veel merken.
Ja, maar Tesla heeft stiekem toch. Ja, het zijn geen dealers, het zijn Tesla. Maar ze hebben gewoon winkels waar je langs kan. En daar staan auto's. En daar staat iemand die je dan doorverwijst naar de website. Dat dan weer wel. Maar weet je, er is ook gewoon een fysieke aanwezigheid. Ja, op heel veel plekken.
Ja, maar dat is nog wel een verschil tussen een fysieke aanwezigheid en een dealervestiging hebben. Een dealervestiging met mensen die ook daadwerkelijk bezig zijn om auto's te verkopen. Ja. Die een netwerk hebben in het, bijvoorbeeld in de MKB, waar natuurlijk de meeste auto's in Nederland verkocht worden. En dat heeft Tesla niet.
Nee.
Dus Tesla, Tesla is het succes
maar
van Tesla.
Maar ga je nu zeggen, de garagist op de hoek, die gaat toch een soort verschil maken, toch nog?
Nou ja, kijk, er is een merk wat jullie ook nog wel kennen, namelijk Mitsubishi. Die hebben, en dat vind ik toch wel interessant, die hebben 4 jaar geleden hebben ze gezegd, we stoppen ermee in Europa, we stoppen met investeren en het levert ons gewoon te weinig op.
Ja.
Vervolgens hebben ze een paar jaar geleden gezegd, nee, weet je wat, we gaan toch door. We pakken een paar modellen, die laten we bouwen bij Renault. Het zijn gewoon Renaults met een Mitsubishi look. En die hebben inmiddels alweer een marktaandeel van 1,5%. Dus de helft van wat al die nieuwkomers doen.
Ja.
Mitsubishi. En waarom hebben ze dat marktaandeel? Omdat ze de klanten hebben en de retailer hebben. Ja, het is echt niet te onderschatten hoe belangrijk dat is.
Dus het advies aan eigenlijk al die Chinese automerken, stop met die flagship stores en moeilijke andere conceptclubs en weet ik veel wat. En ga alsjeblieft bij een dealergroep vragen van help ons en verkoop het.
Maar willen die dealergroeps dat nog?
Nou, dat is een goede vraag. Kijk, eigenlijk op NIO na hebben de meesten zijn er al van teruggekomen. Hè, en werken met grote dealers. De ruimte bij al die dealers begint wel beperkt te raken. Want Van Mossel heeft MG.
Ja.
Kan er misschien nog één merk bij. Emile Frey heeft er al een aantal. Praat nog met een paar.
Ja.
Maar op een gegeven moment is het op. En er zijn ook niet genoeg mensen bij die dealers. Er is niet genoeg capaciteit, niet genoeg geld, niet genoeg mensen om nog onbeperkt Chinese merken of andere nieuwe toetreders te blijven toevoegen.
Hey, maar je concludeert ook dat, ondanks dat ze vaak wel diepe zakken hebben, maar dat de tijd ook echt begint te dringen voor die nieuwkomers. Hè? Waarom?
They're running out of cash.
Oh, toch wel.
Ver uit de meeste. Ja, we hebben recent meegemaakt dat Fisker is natuurlijk al min of meer, nog niet begraven, maar het gaat wel heel erg de verkeerde kant op.
Het graf is al gedolven.
Ja. Nee, inderdaad. Er zijn er heel veel die enorme verliezen maken. NIO en Lucid, om er even twee te noemen. Voor die twee geldt, en dat is dan ook wel weer grappig, ze hebben een Saoedische of Abu Dhabische oliefonds achter zich inmiddels. Dus ook die hebben meer tijd gekregen dan dat ze eigenlijk normaal gesproken in de normale markt zouden hebben. Maar de tijd begint te dringen. In de zin van, je moet binnen nu en 2 jaar echt aantallen maken. Anders is het geld gewoon op.
Jij doet die analyse ieder half jaar. En we hebben het toen ook wel over gehad. Niet alleen in deze setting, maar we hebben wel eens contact. Wat is jouw gevoel nu? Ben jij pessimistischer, optimistischer, neutraal ten opzichte van een half jaar geleden? Of zeg je van, waar gaat het heen?
Ja, jij bent niet pessimistisch voor wie of voor wat.
Nee, maar wat is de slagingskans van dit hele rijtje? Is dat verslechterd?
Ja, van die 34, min of meer de helft, schatten we nu wel in als toch wel eigenlijk kansloos.
Ja.
En van de andere helft zijn er een stuk of 8, 9, waarvan we denken, als het een beetje mee zit, zouden zij een positie op de markt
kunnen
krijgen.
Oké, maar laten we dan even plakkertjes erop plakken. Hè? Want welke merken, je noemde net Fisker al, dat hadden wij ook wel kunnen invullen. Maar welke merken zijn er nog meer die eigenlijk kansloos zijn? Voor de Nederlandse markt dan?
Voor de Nederlandse markt? God, dan moet ik mijn lijstje er echt even.
Ik kan er zelf ook wel een paar noemen. Honchi bijvoorbeeld.
Die komen dit jaar nog wel met een paar modellen, maar ook te duur, te weinig markt. En je zult die aantallen moeten maken in Europa. Anders worden die activiteiten gewoon veel te duur. Ja. Bovendien zitten vaak nog maar in 1 of 2 markten. Die uitronden, al die andere markten moeten ook nog komen. Maar de eerste is die in het lijstje is iWays. Ja, ja, het werd een zombie-EV-maker genoemd. Ja. Die krijgen dus van de Chinese overheid nu geld om auto's te bouwen en naar Europa te exporteren. Ja. Gewoon die markt in Europa maar overvoeren. Maar dan nog, dan kom je met een EV die zelfs met Chinese staatssteun het aflegt tegen een Tesla Model I. Om maar even een concurrent te noemen.
Nou, dat vond ik inderdaad wel interessant. Ook aan het verhaal rondom BYD, die heel veel steun kreeg. 3,3 of 3,4 miljard, was heel veel geld.
3,4, ja.
En dacht, nou ja, maar eigenlijk zie je het niet. Je ziet niet per se terug in de prijs of in de specificaties of prestaties. Dat ik denk, nou, het is zoveel beter. Of nou, ik snap dat, er zit blijkbaar heel veel korting op. Dus dat vind ik wel bijzonder. Nou, is die lijst eigenlijk te lang om alle, zeg maar, potentiële falers af te gaan. We hadden het over BYD en MG en Geely. En er zijn ook wat Europese en maar ook Vietnamese en de Amerikaanse nieuwkomers. Amerikaans, ja. Wat we hebben een aantal, zeg maar, Europese afsplitsingen die ook nieuw zijn. Lancia, daar hadden we net al even over.
Cupra.
Wat is de kansen van dat soort partijen?
Ja, over Lancia durf ik ook met jullie vorige spreker nog in gedachten echt niets te zeggen. Ja, bij Stellantis weet je nooit precies wat er gaat gebeuren op, zeg maar, de middellange termijn.
Nee.
Dus bij Lancia zijn we nog voorzichtig. Maar Cupra, ja, dat is best wel een succes. Die verkopen er inmiddels al meer dan 200.000.
Ja.
Verdienen daar goed geld mee. Het Volkswagen-concern verdient daar goed geld mee.
Ja.
Ja, die gaan wel blijven.
Ja, ja. Ik interessant. Ik ben op een gegeven moment gaan kijken naar de verkoopcijfers van Seat en Cupra, zeg maar. Hè, en dan op een gegeven moment gecombineerd. En dan zie je dat het geheel groeit. Ondanks dat we natuurlijk Seat, ja. Oh ja, dat is een soort klaar. Maar die lopen ook nog wel door. En Cupra komt er bovenop. Ja. En met betere marges.
Maar als we dan even kijken naar bijvoorbeeld zo'n concern als Geely. Hè, waar, nou ja, op zich best wel positief. Maar aan de andere kant, we zien nu gewoon dat met Polestar gewoon niet echt lekker gaat.
Nee, Polestar hebben we ook afgewaardeerd.
Ja, in dit, vorige keer was je nog redelijk positief, hè, over Polestar.
Ja, kijk, wat bij Geely dan echt geldt, is dat de interne competitie tussen die merken straks echt een belangrijke rol gaat spelen. Want Geely is, ondanks zijn grootte, maakt heel weinig winst. Ik denk dat ze zonder staatssteun ook dik in het verlies zouden zitten. Dus vroeg of laat gaan die rationaliseren. Ook de Chinese fabrikanten gaan rationaliseren. Ze proberen nu alles. Ze komen met allerlei verschillende merken. En dan kijken ze wel wat blijft plakken en wat aanslaat en niet. En dan zie je dus dat...
Wordt een kommetje rijst tegen de muur gekwakt. Toch?
Ja, spaghetti. Spaghetti. En kijk je wat blijft. En wat is Polestar, Volvo, Zeekr, Smart, Lotus. Ja. Volvo. Nou,
Link & Co.
Nou ja, oké. Die soort van... dat gaat ook niet zo lekker. Maar goed, laten we daar...
In China. Ja. Dan zal het wellicht ook wel blijven.
Ja. Maar Lotus bijvoorbeeld, dat is natuurlijk wel... Ja, meer premium, sportiever. Is dat een betere propositie dan Polestar, die toch wel heel dicht ook tegen Volvo aan zit? En Zeekr, die er ook weer een beetje overheen hobbelt?
Ja, exact om die reden is Lotus inmiddels een betere propositie. En hebben we Lotus dus opgewaardeerd. Ik bedoel, vorig jaar hebben ze een beursgang gehad. Aan de hand van het fonds van Louis Vuitton. Ja, in de markt wordt Lotus goed ontvangen. Ja, er zit veel marge op. Het is high-end. En dat is wat een concern als Geely ook echt nodig heeft. Dus de kans dat ze daarin blijven investeren is wel groot. Maar Polestar, ja. Poeh.
Lastig.
Ja.
Ja. Yeah. Nou, vond ik je, ik ben even door je lijst heen gegaan. Omoda. En ik, oh, leuk, schoenen kopen. Maar nee, dat is ook een automerk. Daar ben jij dan wel weer redelijk positief over. Terwijl die, hoeveel auto's hebben ze verkocht? 2?
Nou ja, die hebben...
We zien er nog weinig van Omoda.
Ja, nee, dat klopt.
Een leuke naam. Je denkt, ja, daar hoor ik mijn partner ook altijd over. En dat moet goed zitten.
Ja. Nee, dat klopt zeker. Dat als je kijkt naar de registraties, dan is er nog niets. Maar er zijn een aantal zaken die echt heel belangrijk zijn voor die nieuwkomers om het te kunnen redden. En daar hoort ook bij dat je after sales, je onderdelen op peil hebt. Ja. Dat je auto's te repareren zijn als er schade is. Dat je dus met verzekeraars en leasemaatschappijen goede afspraken maakt. En dat je een sterk dealernetwerk hebt. En dat gaan ze allemaal, hebben ze voor elkaar of gaan ze voor elkaar krijgen. En dan hebben ze het wel al gelijk beter voor elkaar dan een heleboel anderen. En ze komen met, behalve EV's, ook met gewoon met brandstofmotoren.
Ja.
En dat is voor de aantallen wel lekker, hè?
Ja, ja, want 80% van de verkoop in Europa, of in Nederland, sorry, is nog steeds benzine of plug-in hybrid.
Je zei eerder een beetje ook echt tussen neus en lippen door van het model van Tesla is eigenlijk niet te kopiëren. Maar waarom niet? Hè? Want je ziet eigenlijk dat best wel wat van die Chinese merken dat proberen juist. Die denken van nou, als Tesla er succes mee heeft, dan kunnen wij dat ook wel doen.
Ja, maar Tesla had er succes mee omdat er... Omdat het bedrijf 15 miljard verlies kon maken. Ja. Over subsidies gesproken. Tesla heeft natuurlijk echt extreem veel subsidie gehad wereldwijd. Althans in ieder geval kopers van Tesla's. En Tesla heeft jarenlang en eigenlijk tot de dag van vandaag een uniek aanbod. En dat zorgt ervoor dat die auto's wel verkocht worden. Ja. Maar dat unieke aanbod heeft alleen Tesla en verder eigenlijk niemand. Dus als je dat niet hebt, dan heb je toch echt die dealers nodig die markt een beetje kennen en die via die auto's kunnen verkopen.
Ik vind MG, die zitten zeg maar beduidend lager qua prijzen en positionering. En dat zie je deels terug in de auto, maar deels is het ook gewoon, het is wel een elektrische auto die betaalbaar is. Dat vind ik een van de weinig merken van zeggen, die heeft ook wel zeg maar zijn eigen positie op dit moment.
Ja, het staat dus ook bij de... bij de kanshebbers om te blijven.
Ja. Maar je had het ook over merken die eigenlijk door een land worden gesteund. Hè? VinFast, Vietnam, maar je hebt ook bijvoorbeeld toch uit Turkije.
Ja, wat daar dus gebeurt in Turkije is dat er importmaatregelen genomen zijn, of importbelemmerende maatregelen genomen zijn om te voorkomen dat Torque al gelijk kansloos is, omdat de Chinese concurrentie bijvoorbeeld de markt overspoelt. En ook dat, en natuurlijk in Europa wonen heel veel ook Turken. Je kunt niet uitsluiten dat mede dankzij, of misschien zelfs wel vooral dankzij die steun, zo'n bedrijf toch een kans krijgt die het anders nooit gekregen zou hebben.
Nou ja, Italianen kopen Italiaanse auto's. We hadden het net over Lancia, bedoel de Ypsilon. Die heeft heel jarenlang goed verkocht. De rest van Europa deed het allemaal niet meer. Dus ik kan me voorstellen inderdaad dat er toch een beetje trots op je roots. Nou was er die angst voor de opmars van in de nieuwe Chinese goedkopere modellen. Nou heb ik al tig keer gezegd, nou ik zie het niet op MG na. Hoe kijk jij er tegenaan?
Nee, ik zie dat ook niet. Kijk, uiteindelijk gaat China gewoon zijn plek opeisen op die markt. Ja. En dat is ook volledig begrijpelijk en ook volledig terecht. Want ze hebben daar ook gewoon een volwassen industrie. Sterker nog, wat ze daar voor elkaar krijgen, daar kunnen veel Europese fabrikanten van leren. Dus dat is terecht. Maar waar praat je dan over? Ja, niet over overspoelen. Maar ik denk als eind van dit decennium een marktaandeel hebben van 10-20%. Dat echt. Het is ook een brede range, maar dat is de max.
Ja, die merken samen dan.
Ja, merken samen. Ja. En dan moet het toch wel een beetje mee zitten.
Ja, hoeveel blijven er over? Als jij nu zou moeten zeggen, oké, hoeveel merken, Chinese merken blijven er in Europa actief? Als je 20, 30 of iets dergelijks als Horizon?
Ik denk qua fabrikanten 4. En hoeveel merken ze dan precies gaan voeren, dat weet je niet. Kijk, als je eenmaal gevestigd bent, je hebt het dealernetwerk en zo, dan kun je natuurlijk ook nog vrij makkelijk eens wat merken gaan toevoegen.
Ja, dan kan je zo proberen.
En welke Europese merken gaan er dan last van hebben?
Ja, alle.
Ja, we horen de Duitse merken zeggen van, nou, we moeten vooral geen belemmeringen opleggen aan die Chinese merken. Terwijl vooral juist uit Frankrijk, en ik kan me daar iets bij voorstellen, dat ze daar toch wel heel erg bang zijn voor die Chinese staatssteun.
Ja, dat klopt.
Dus waarbij ik dan ook gelijk zeg dat ik denk van Stellantis bijvoorbeeld gaat het meeste last hebben van merken als MG en BYD.
Ja, maar wat Stellantis dus nu doet, is enerzijds die politieke lobby activeren en kijken of ze inderdaad bijvoorbeeld die import van Chinese auto's op die manier kunnen verminderen. Nou, dat hebben ze al voor elkaar gekregen met hun eigen subsidiemaatregelen. Tegelijkertijd maakt Stellantis vorig jaar, ik weet het niet precies, maar ik denk 20 miljard winst. Ja. Dat is meer winst dan al die 34 nieuwkomers zo'n beetje bij elkaar. Hè? Een enkeling misschien niet meegerekend dan. Ja, zo slecht staat het er helemaal niet voor. En Stellantis gooit nu ook de markt helemaal vol met Lancia bijvoorbeeld, ook een nieuwe toetreder / herintreder.
Is dan een beetje verdedigende move? Gewoon lekker allemaal merken erin gooien en dan op een gegeven moment wordt het verdringingsmarkt.
Ja, dat is wat Volkswagen met Cupra doet. En dat is waarom Mitsubishi denk ik nog bestaat. Ook al ontkennen ze dat zelf. En dat is waarom Lancia het nieuw leven ingeblazen wordt. Natuurlijk, hoe voller die markt is, hoe moeilijker het is om daar voldoende auto's weg te halen.
Hoe dan ook, machtig interessant om dat in de gaten te blijven houden. Jij blijft dat natuurlijk doen en wij ook. En we zullen er ongetwijfeld in de toekomst nog wel een keer over hebben. Dankjewel Bart Kuipers van met de Power Ranking terug te vinden in de nieuwe Automotive die vandaag ook verschijnt volgens mij.
Ja, en voor iedereen die luistert en toch even benieuwd is hoe die ranking eruit ziet. Hij staat nu online. En uiteraard hebben wij zoals ieder mediabedrijf tegenwoordig betaalmuurtjes, maar die hebben we er vandaag even afgelaten.
Dan moet je snel zijn.
Heerlijk, heerlijk. Even zo lekker het weekend ingaan.
Automotive Online.
Automotive Online, ja. En dan gaan wij naar de Rijnpressie. Wouter test de Porsche Taycan Turbo GT.
Zo. Ideale omstandigheden voor de heftigste Porsche van dit moment. Een van de heftigste elektrische auto's die je op dit moment kan kopen. Hoewel er misschien wat meer concurrentie is. We zijn op het Monte Blanco circuit in de buurt van Sevilla. En daar is het altijd mooi weer. Behalve vandaag. Dit is de Taycan Turbo GT. Ik rijd achter een instructeur. Die overigens het tempo wat beschaafder houdt. Omdat ik het verhaaltje ga proberen te houden. Ze hebben ook wat hardere rondjes net gereden. Maar het is echt. Het is tricky. Want je ziet dat er overal water ligt. En soms op sommige plekken water staat. En daar wil je niet opkomen. En ook hier, kijk. Bochtje. Van de regen. Moet niet op de lijnen rijden. Geeft hij aan. Doet hij dan toch weer wel. Maar goed. Maakt niet uit. Taycan Turbo GT, ik kan er veel over vertellen. Tuurlijk gebaseerd op de gefaceliften Porsche Taycan. Daarvan hebben jullie de video vorige week al kunnen kijken. Veel technische details aangepast. Dat is wel echt gaaf. Porsche blijft niet stilstaan. Dat is natuurlijk ook wel een beetje hun... moeten ze ook wel. Maar ook met die elektrische auto's zie je dus echt wel stappen worden gezet. Accupakket dus bijvoorbeeld groter geworden. Geloof jullie natuurlijk ook allemaal wel. Maar 105 kWh groot. Betere snelheid mogelijk tot 320 kilowatt. Dus dat is ook gewoon echt snel. Maar het belangrijkste van deze auto... Dit is zo'n nasty stukje met al dat water in die regen. Weer een beetje op het gras. Performance. Waanzin. Waanzin. Tot 1108 pk. Nou moet ik daar ook al meteen een kanttekeningetje bij zetten. Dat is voor slechts 2 seconden. Als je launch control doet, dat gaan we zo meteen overigens ook meteen doen. Normaal gesproken ruim 700 pk. En je hebt tot... een beetje piepende bandjes onder het remmen. Ging dat hard. Heb je de attack mode, kan ik nu indrukken, doe ik niet. Want we gaan eerst launch control zo meteen doen. Dan heb je 10 seconden meer dan 1000 pk. Oké, ik heb mijn dingen niet bij. En mijn tussentjes kan je al hebben. Rem vol in, gas vol in, launch control activated. Mijn telefoon dek houden. 100. 160, 170, 180, 190, 200. En dan gaan we even remmen. Want als dan leg ik bij de instructeur naar binnen. Ja, weet je, dit is een auto zonder wijzigpakket. Maar met wijzigpakket is die nog sneller, omdat die iets lichter is. En dan hebben we straks wel een toelichting wat de verschillen zijn. Met wijzigpakket 2,2 seconden naar de 100. 0 naar 200, 6,4. Het zijn tijden. Het is echt waanzinnig. Met wijzigpakket loopt hij ook nog wat harder. 305 km per uur. Zonder wijzig, nog steeds 290. En 2,3 seconden naar de 100. En weet je, het is echt heel rap. En het grappige is, weet je, hij staat semi-slicks deze auto. Hij wordt echt sportief rubber, maar hij is nog steeds wel goed mee te rijden. Het is vooral, zeg maar, de rol die je hebt in auto's zoals deze. Je hebt het accelereren. Stel ik kan, als ik nu even de trackmode indruk, gaat hij nog harder. Uiteindelijk heeft het geen zin, want het is eigenlijk te glad en te nat. En ik heb die instructeur voor me alles. Dan rijd ik gewoon zo'n achterbumper in. Niet dat ik sneller ben, maar weet je... Hier voel je hem gaan. Een beetje veel aandrijving, natuurlijk. Maar het is zo'n mooi pakket met een aangepast onderstel. Die standaard, die Porsche Active Ride. Dus geen stabilisatoren, maar hydraulisch systeem wat op de schokdempers is aangesloten. Het is zo mooi. Keramische remmen. Gewoon een waanzinnig pakket. Rare auto ook, dat moet ik er ook bij zeggen. Want ja, we rijden nu op het circuit. Maar wie gaat er in zijn Taycan om het circuit remmen? En dat wijzigpakket ook, is wat dat betreft ook een vreemde optie. Maar ja, weet je, je weet er ook dat mensen toch een beetje gekke dingen willen. En dan, daar dat we gewoon wel voor gaan. Dus dit is een waanzinnig lekkere auto. Kost echt een klap geld. Maar voor 1108 pk, een standaard heeft hij 789, zeg maar, als je gewoon normaal rijdt, wat ook al voldoende is. En in die attack mode krijg je 163 pk extra. Dan heb je dus 1034 pk. Dan heb je voor 10 seconden. En dan moet die 4 seconden afkoelen. En dan, nou ja, dat is allemaal met heat management, et cetera, in de batterij te maken. En dan heb je 2 seconden die boost functie, 1108 pk. En maximaal 1340 newtonmeter aan koppel. Ah, het is echt zo'n monster. Er staan hier rechts wat bestikkende Taycans. Maar kijk ook even deze kant rechts. Kijk, dit is met Weissach pakket. Die spoiler. Niet per se mooier, maar ja, wel heftig.
Ja, de Porsche Taycan Turbo G2. Leuk dat motorgeluid. En vooral dat hij dan als een stervende tram eindigt ongeveer.
Ja, dat dat blijft lastig. Ik merkte wel, ik reed ermee op het circuit. In de zeikende regen. Dan, onder dat soort omstandigheden is het wel geinig. Hè? Een beetje ook de auditieve feedback dat je aan het trappen bent. Nou, dit had ik wel door zeg maar die doodsangsten die door mijn hoofd gierden in de regen. Maar,
ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.